namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Wat betreft de collecte zijn twee collectes tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste is evenals gisteren bestemd voor de stichting Ontmoeting. De tweede collecte is voor de instandhouding van de erediensten en de collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25, het tweede en zevende vers. Psalm 25, vers 2, het gaat over Maria die alle woorden over haar zoon Jezus bewaart en overlegt in haar hart. Psalm 25 vers 2 spreekt daar ook over het gebed van de dichter: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend, en het zevende godsverborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 25 vers 2 en 7. Maria bewaarde al deze woorden, dat is hetzelfde als niet vergeten. We zingen Psalm 103, vers 1, vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet, na de geloofsbelijdenis vanmorgen met Nicea. De geloofsbelijdenis van Nicea, waarna we zingen Psalm 103, vers 1. Wij belijden met mond en hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, geeft geleden en begraven, en ten derde dagen is opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van zijn Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Lees even als gisteren het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, nu vanaf vers 1 tot 20. Lucas 2 is de schriftlezing vanaf vers 1. Wij lezen daar, en het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad van David. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Maar Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden terug, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Vanmorgen kijken wij naar iemand die in de schaduw van Lucas 2 staat. Het gaat over engelen, het gaat over herders, het is een en al activiteit en beweging en haast ook in Lucas 2, maar we zouden één persoon haast over het hoofd zien. En dat is Maria. Zij is erbij en zij ziet alles gebeuren en zij hoort alles. En daarom lezen we de tekst nog een keer, vers 19. Maar Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. Zullen wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed? Laten we bidden. Heren, we danken u dat we in de rust en stilte van dit kerkgebouw mogen zijn. Om wat we gehoord hebben, gisteren, te laten bezinken. En om dat wat we vandaag zullen horen, ook in ons hart weg te bergen. Zoals een van de psalmen zegt, ik heb in mijn hart uw reden, uw woorden weggelegd. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. U weet, Heere, hoe we hier zitten. Hongerig, verlangend naar woorden van u, om die te bewaren in ons hart. Om die ook te overleggen in ons hart. Want uw woord is wel eenvoudig en duidelijk, maar aan onze kant is het niet altijd eenvoudig en duidelijk. We kunnen soms zo te strijden hebben en te doen hebben met uw gang die ons bezighoudt, uw leiding die we niet begrijpen. Vanmorgen ontmoeten wij iemand die hetzelfde meemaakt. Haar grondhouding is die van het geloof en we bidden dat dat ook in ons leven zo mag zijn. Dat we de woorden ontvangen in het geloof dat uw woord goed is, beter dan onze plannen en dromen. Het valt niet mee, Heere, om het woord aan het woord te laten in ons leven. Om ons te laten leiden door u en daarom bidden wij om de genade van u. De kracht van uw geest, zodat we de waarheid van uw woord onderstrepen, beleiden, maar ook ervaren dat als we ons vastklampen aan uw beloften, het nooit verkeerd gaat. Ook al kan het wel beproefd worden. En als we in de smeltkroes van de beproeving ons bevinden, vanmorgen of al een hele lange tijd. Mogen wij bidden of er vanmorgen woorden bij zijn, die als puzzelstukjes op hun plek vallen. Dat we ermee bezig gehouden worden en er niet los van kunnen komen, dat de Allerhoogste het goed zal maken. Gisteren hebben we stilgestaan bij het wonder en hebben we de vreugde geproefd dat u geboren bent en neergelegd bent in de kribbe, zo laag, dat de laagste, de nietigste erbij kan, maar ook zo laag, dat de hoogmoedigen en de verhevenen van hart niets met u kunnen. Geef genade om ook vanmorgen te buigen en te ontvangen, aan uw voeten te zitten en op te eten het brood wat u voor ons neerlegt. Want uw woord is toch uiteindelijk bedoeld om de Heer Jezus Christus als een levende persoon, als een levende werkelijkheid voor ogen te schilderen, om hem aan ons hart te drukken. Hij het Allerhoogste en eeuwig goed. We bidden of u uw dienstknecht wilt helpen in de verkondiging van het woord. En of u ons wilt helpen in het luisteren naar. We hebben veel gehoord deze dagen. Laat het niet te veel zijn. Misschien valt het vanmorgen wel op de plek waar het vallen moet. We bidden ook voor hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Zegen hen in de stilte van de kamer. We bidden voor hen die zorgen kennen. U weet en peilt onze nood. U aanschouwt het, opdat wij het in uw handen zullen geven. Grote trooster en hoorder van het gebed, wil alle gebeden van morgen horen van hen die verlegen zijn om u, die hopen op uw heil en wachten op uw toezegging. Laat de prediking van morgen hen oog in oog stellen met uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, die, naar wij net hebben beleden, God uit God is, licht uit licht, en toch een mens geworden. Dieper kan u niet gaan in uw liefde. Verder reikt uw hand niet dan zover dat u uw Zoon in het midden van de wereldgeschiedenis, in het midden van de wereld, in het midden van ons leven neerlegt, om hem te aanbidden en aan te roepen. Trouwe God, wil ons gedenken naar uw genade. En misschien is het wel zo dat de nalezing van de tweede kerstdag nog groter is dan de oogst. Laat er vanmorgen aren mogen vallen die we oprapen, inzamelen, bewaren in ons hart, meenemen in de binnenkamer, neerleggen voor uw aangezicht. En zo alle woorden die we tot nu toe al gehoord hebben, overleggen, om er uiteindelijk achter te komen. U doet het niet verkeerd. U doet het zo wonderlijk goed. En u bent het waard om heel ons hart, heel ons leven te hebben. Trek ons, Heren, en wij zullen u nalopen. Wij vragen dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwig gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemelte beter smaken. De gestalte van Maria. 119, we zingen vers 47 en 52.
Gemeente, op zich kunnen we er ons best wat bij voorstellen natuurlijk. Dat Maria niet op de voorgrond treedt. Als je gezongen hebt, mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Ja, dan kun je je voorstellen dat als dan die zaligmaker geboren wordt, dat je zelf een stapje terug doet. Maria zegt als het ware met haar houding, het gaat niet om mij, maar het gaat om mijn zoon. En toch, we halen haar vanmorgen iets uit de schaduw. Of zo u wilt, we laten het licht wat meer vallen op deze persoon die wel erg op de achtergrond verkeert in Lucas 2. Maar niettemin toch een plek krijgt door Lucas, door de Heilige Geest. En u mag deze dienst en deze preek beschouwen als nabetrachting, dankzegging op kerstfeest. Gisteren de viering, afgelopen weken de voorbereiding. En vandaag de nabetrachting met de woorden van Maria. Met Maria's reactie op de woorden over Jezus. Dat staat boven de preek. Maria's reactie op de woorden over Jezus. Twee dingen. In de eerste plaats is haar reactie een hartelijk bewaren. En in de tweede plaats een geestelijk overleggen. Hartelijk bewaren, geestelijk overleggen. Dat komt uit de tekst, u kunt dat zien in vers 19. Eerst lezen wij over het bewaren en daarna over het overleggen. Maria's reactie op de woorden over Jezus, eerst het hartelijk bewaren. Gemeente, Lucas, de schrijver van dit evangelie, dat is een man die met precisie, met nauwkeurigheid alles onderzocht heeft en in orde vertelt. Hij doet dat met het oog op Theophilus, lezen wij in hoofdstuk 1. Dat is iemand die wellicht van kindsbeen af wel vertrouwd is geweest met de inhoud van het geloof in God, maar waarschijnlijk ervan vervreemd is geraakt. In ieder geval, deze Theophilus wil hij laten zien hoe nauwkeurig en hoe waar ook het evangelie omtrent Jezus is. En wat heb je nodig, jonge mensen, voor een waarheidsgetrouw verslag? Nou, dan kun je het beste de mensen uit de eerste hand interviewen. De oog- en oorgetuigen opzoeken. Dat heeft Lucas gedaan. En Maria is een van die oog- en oorgetuigen geweest die uiteindelijk een kroongetuige wordt van het evangelie. Want Maria, nou, dat is iemand, dat kunnen we ons wel voorstellen, hè? Die van heel dichtbij de geboorte van Jezus, de ontwikkeling van Jezus heeft meegemaakt. Nou, Lucas is bij Maria geweest en heeft het gehoord. Wat? Nou, alles wat wij lezen in Lucas 2. Al die bekende woorden komen uit de eerste hand, ze zijn waar. En werkelijk, de zaak is wonderlijk, hè, dat zo God gebruik maakte om dat boek, die Bijbel, aan ons te geven. Door mensen. Verlicht door de Heilige Geest. Dit te laten opschrijven, die nauwkeurig onderzoek hebben gedaan naar alles wat er gebeurd is. De Bijbel is geen verhaaltjesboek, maar historisch betrouwbaar. Maria heeft verteld. En op het eerste gezicht lijkt zij vooral aandacht te hebben voor de herders, hè? Die vallen erg op in Lucas 2. Ze komen met haast, ze gaan met blijdschap, ze vertellen blij en verwonderd aan allen die het maar horen willen over wat ze gezien hebben. En op het eerste gezicht lijkt dat ook dé reactie te zijn. He, waren we maar zoals de herders, zo zou je in de kerk kunnen zitten. Dat we zo naar huis gaan, verkondigend, vertellend aan iedereen die het maar horen wil wat hier gebeurd is. Zo hoort het, zegt iemand. Vertellen wat de Heere aan je ziel gedaan heeft.
Vergeet u Maria niet vanmorgen.
Ze valt niet zo op omdat ze niets zegt.
Maar dat is de eerste les vanmorgen. Blijkbaar hoef je niet altijd wat te zeggen. Om toch te beleven en te ervaren wat het wonder van Kerst is.
Dominic Knap, inmiddels al lang overleden, heeft een preek geschreven over dit gedeelte. En ik kwam de volgende zin tegen in zijn preek. En die wilde ik toch met u delen. Er moeten handen zijn die voor Jezus werken. Er moeten ook harten zijn die vol van Jezus zijn. U zegt dat is geen tegenstelling, dat ben ik met u eens. Maar niet iedereen heeft zulke handen die altijd bereid zijn om voor Jezus te werken. Er zijn ook stillen, stille wateren, die diepe gronden hebben. Maria, ziet u haar niet over het hoofd vanmorgen? Ze reageert wel, maar niet met woorden. Trouwens, wat een rust gaat er vanuit. Als je dan Maria bekijkt, die daar wat in het donker zit naast de kribbe. De herders die een en al activiteit zijn en heel Lucas 2 bruist van beweging. Engelen die van boven komen, die herders in beweging zetten. Herders die weer teruggaan en die andere mensen in beweging zetten. Kijkt u maar mee in het vers wat hier aan vooraf gaat. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch, maar, Lucas ziet de tegenstelling, hij signaleert die en hij heeft die ook al zodanig opgeschreven. Maar, Maria, blijkbaar is vers 18, degene die zich verwonderen over hetgeen hun gezegd werd van de herders, staat daar een reactie in die niet de beste reactie is op het kerstwonder. Het woordje verwonderen, wat in vers 18 gebruikt wordt, is ook niet de diepe verwondering van iemand die geraakt is tot in het diepst van zijn hart over wat er gebeurd is in Bethlehem. Het is de verwondering die een kerkganger kan hebben. Oh, wat een geweldige preek. We hebben weer zo van twee van die geweldige preken gehoord. En u gaat over tot de orde van de dag. U verwondert zich over hetgeen er gezegd is. Waar halen die dominees het allemaal vandaan? En u gaat over tot de orde van de dag. Hoe kan het nou dat er vanmorgen ook mensen zijn die het niet meer kwijtraken? Die na gisteren of na vandaag het niet meer van zich af kunnen schudden en het ook niet afdoen met oh wat geweldig allemaal. Omdat het woordje niet meer loslaat. Die gaan met het woord naar huis. Niet met het effect, maar met het woord. Zit je zo te luisteren vanmorgen trouwens? Dat is alleen een zegenrijke houding hoor. Dus je komt voor het woord. Maria's leven is opengebroken door het woord. We lezen voor het eerst daar iets van in Lucas 1. Daar zegt ze, als de engel bij haar komt en die vertelt dan dat ze in verwachting zal raken, hoe moet dat? En dan zegt ze, zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. Hoe het moet, ik weet het niet. Maar Heren, u zult er wel raad mee weten. Ik geef het aan u over. Dat is een gelovige grondhouding geweest van Maria. Herken je dat? Herken je daar iets van? Als het woord tot je komt, als er een belofte met aandrang wordt gebracht, als je iets leest uit je dagboek, in je stille tijd, en je snapt het allemaal niet, je hebt het niet allemaal helder, op het eerste gezicht, op het eerste moment, maar je zoekt het bij Hem. Jonge mensen, hebben jullie vragen over Gods leiding in je leven? Over wat God bedoelt met dingen die er gebeuren in je leven? Waar zoek je de antwoorden? Bij het woord? In het woord? Maria is geen toeschouwer geweest toen de engel bij haar kwam en haar die overrompelende boodschap vertelde die ze maar nauwelijks kon bevatten. Ze gaat door de knieën. Heren, als u het zegt, dan zal het wel zo zijn. Hoe? Geen idee. Maria is een betrokken luisteraar geworden. En dat is een teken van het werk van boven. Van de Heilige Geest die je hart in beweging zet om hongerig en dorstig te zijn naar de woorden van de levende God. Kijk, als Maria één ding geleerd heeft als jong meisje is het dit. Dat je niet alles op één dag leert. Dat bekering niet betekent dat je er bent. Maar dat je nog heel veel moet leren en heel veel moet afleren. Maar dat de Heere daarmee doorgaat in het leven. We kunnen soms het idee hebben, die Maria die daar bij de kribbe zit, ja, die wist alles wel, die had alles wel helder. Nou, vergeet u het maar. Probeert u zich eens in te denken, Maria die jonge vrouw. Eerst die engel die bij haar komt. U wordt zwanger, zonder toedoen van een man. En dat wat geboren wordt uit u, dat zal Gods zoon genaamd worden. Nou, dat zijn al twee dingen waar een jong meisje toch helemaal van ondersteboven van raakt. En we kunnen ons voorstellen dat Maria dan naar Elisabeth toe gaat om haar hart te luchten en om alles te delen met Elisabeth, die ook in verwachting is. En dan zegt Elisabeth ook nog eens een keer, gezegend bent u, de moeder des Heren. Elisabeth bevestigt eigenlijk het woord van de engel. Maria is ondersteboven. Hoe moet dat? Wat bedoelt de Heer? Al die woorden heeft ze bewaard in haar hart. En zo zit ze bij de kribbe als haar zoontje geboren wordt. Ja, daar gaat ook nog iets aan vooraf, hè? Dat weten we wel, hè? Maria en Jozef die op zoek gaan naar een plek waar ze in alle rust het kind kunnen verwachten. Er is geen plek, hoorden we gisteren. Ze moeten het doen met een eenvoudig onderkomen. Nou, er zitten hier moeders. Hoeveel voorbereidingen hebt u getroffen voordat uw kind ter wereld kwam? Alles moest toch in kannen en kruiken zijn? Zo hygiënisch mogelijk, zo veilig mogelijk en noem maar op welke regels de kraamzorg allemaal niet al heeft. En Maria, waar moet ze het mee doen? Met het woord van de Heere. En dan komt het kind ter wereld, hoe moet het dan? Heer, het moet toch gevoed worden en opgevoed worden? Waar moeten we naartoe? We kunnen toch niet in deze stal blijven? Heer, hoe moet het? Maria bewaart al deze woorden. En dan ziet al deze woorden vooral op de woorden die de herders komen brengen als ze in de stal in Bethlehem terechtkomen. Want wat zeggen die herders? Weten jullie het? De herders vertellen wat er gebeurd is in de velden van Efrata. Wat hebben ze gehoord? De hemel ging open. U is heden geboren, de zaligmaker. En u kunt hem vinden in de stad van David. En ze hebben ook gehoord hoe de engelen gezongen hebben. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ja, en toen zijn ze gegaan. En toen heeft Maria ze ontvangen. En ze heeft geluisterd. En al die woorden, en dat ziet dan vooral op de woorden van de herders, heeft ze bewaard in haar hart. In het Grieks staat er een woord wat betekent als een schat bewaren. Je kunt iets bewaren in de voorraadkast zetten en eruit halen als je het nodig hebt. Maar dat bewaren bedoelt Lucas niet. Het is het bewaren van goud, van kostbare sieraden, die draag je het liefst bij je. Onder je kleding. Als een schat bewaren. Dat heeft Maria gedaan. Nou, nu de vraag naar ons toe. Hoe is onze reactie op de woorden rond kerst? Bewaart u dat, wat u gehoord hebt? En hoe? Is er hetzelfde bij Maria? Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat is een geestelijke activiteit. Je komt er niet meer los van, omdat de Heere met zijn woord naar je toe is gekomen. Bewaren. En dan zit het nog een laag dieper eigenlijk, hè? Het is bewaren met het hart. Het is niet bewaren met het geheugen. Natuurlijk, Maria heeft al die woorden van de engel en van de herders bewaard in haar geheugen. En het is goed dat we onze kinderen heel veel bijbrengen, zodat ze gaan leren met hun geheugen. En dat is nodig, om het met het hart te kunnen bewaren. Dat bedoelt Lucas vooral. Maria bewaart met haar hart. Als een stille toehoorder zit ze vanmorgen te luisteren. En ze bidt: Heere, spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Ik weet niet waar Maria zit vanmorgen. De Heere weet het wel. En u drinkt de woorden en u eet de woorden op. Om ze mee te nemen. Vroeger zeiden ze: je wordt werkzaam met het woord. Betekent dat het woord je niet loslaat, dat je het meeneemt, dat je het nog eens overdenkt, bewaart, vergelijkt met een preek die je eerder gehoord hebt, vergelijkt met het dagboekstukje wat je vanmorgen las. Wat wonderlijk, het lijkt wel hetzelfde te zijn. Ziet u, dat is geestelijk leven met de Heere. Dat is niet van geestelijke topervaring naar geestelijke topervaring, zoals nog wel eens wordt voorgesteld. Leven met de Heere is bewaren van het woord. Iedere dag. Graven. Meenemen. Bewaren. In je hart. Werkzaam worden met het woord. En ja, waarin ligt nou het verschil met iemand die alleen maar met zijn geheugen dingen onthoudt? Die bijvoorbeeld over een jaar nog precies kan vertellen de punten van de preek. Omdat hij zo'n goed geheugen heeft. Nou, Maria die bewaart met de intentie om te begrijpen, te verstaan. Spurgeon vergelijkt het met een zwaluw en met een vis. Kinderen, een zwaluw heb je wel eens zien vliegen, hè? En heel af en toe als hij boven het water vliegt, dan raakt hij met zijn vleugels het water aan. Hij scheert er overheen. Wat doet een vis? Die zwemt naar het diepe. Die voelt zich in zijn element. Die beweegt zich in het water. Het verschil met een zwaluw en een vis is levensgroot. Bent u een vis of een zwaluw? Scheert u er overheen af en toe? Of bent u zo'n vis die in de diepte het zoekt, het woord bewaart? Dat brengt me bij het tweede. Maria die bewaart niet alleen met haar hart, maar die overlegt ook geestelijk. Dat komt eruit voort. Uit het bewaren van het woord komt overleggen. Ik kan het beste vergelijken met een puzzel. Kinderen vanmorgen in de kerk, jullie maken vast wel eens een puzzel, hè? Hoe gaat dat? Is de puzzel klaar als die uit de doos komt? Nee, het is de bedoeling juist dat die puzzel gemaakt wordt. He, dus al die stukjes die gooien over de vloer heen. En hoe meer puzzelstukjes, hoe moeilijker het wordt. En dan ga je maken. Nou, dat is heel simpel. Een puzzel van 1000 stukjes heb je zo gemaakt, hè? Nee. Dat is moeilijk. En misschien heb je het wel eens gezegd, hè, mama, het lukt niet. Ik kan het stukje niet vinden, wilt u mij helpen? En soms kon mama het stukje zelfs niet vinden. En je bent maar aan het overleggen en aan het overleggen. En aan het zoeken naar het juiste stukje. Waar hoort dat stukje? Je komt er niet uit. Je kijkt nog eens naar het voorbeeld. Je haalt anderen erbij. Ja, met veel moeite lukt het uiteindelijk wel. Maria, wat heeft ze gedaan? Het Griekse woord, dat is het overleggen. Letterlijk overleggen van de woorden van de Heere. Mediteren, peinzen over. Met de intentie om te doorzien. Een puzzel die begin je te maken met de intentie om hem af te zien. Wat een worsteling voor Maria. Overleggen. Kijk, in het bedrijfsleven wordt er ook wel eens overlegd, hè. Als je een beslissing moet nemen en je bent niet zeker van die beslissing, dan overleg je met collega's en die laten hun gedachten erover gaan. En die geven hun invalshoeken op het probleem. En dan, na verloop van tijd, dan neem je een besluit. Maar hier is iemand alleen aan het overleggen. En ik moet me sterk vergissen, of vanmorgen zijn er ook niet mensen die weten wat dit is. Overleggen in je ziel. Kan een worsteling zijn, hè? Je laat preken de revue passeren, je laat woorden die je gelezen hebt in de schrift door je hart gaan. Waarom? Je zit ergens mee. Je krijgt het niet kloppend. Gods leiding in je leven lijkt zo haaks te staan op wat hij belooft. De puzzel is niet compleet en ligt door elkaar heen. Ja, dat heeft Maria werkelijk ervaren. Als hoogzwangere vrouw. Ze komt er niet uit. Ze doorziet het allemaal niet. Hoe moet het? Hoe zal het gaan? Wat is dit voor kind? Wat voor plek heb ik als moeder? Ja, Maria zal zich misschien ook van alles voorgesteld hebben. Bij de dag waarop ze het kind ter wereld bracht. Zo kan het gaan. Je hebt een plan in je hoofd. Zo zal mijn leven gaan. Zo zal mijn huwelijk lopen. Zo zal de opvoeding van mijn kinderen gaan. En het gaat heel anders dan je hebt gedacht. Je had ook een heel andere voorstelling misschien wel bij het leven als een christen. Je dacht, leven als een christen, dat betekent dat er geen problemen zijn. Gods plan is toch altijd helder en klaar. Dat hoor je nog wel eens, om je heen, links en rechts, ook in de kerk. Gods plan is helder, is simpel, is eenvoudig. Heb jij geen oplossingen voor het probleem, dan heb je een tekort aan geloof. Mensen die tegen je zeggen, als jij nog vragen hebt in je leven, nou, dan ben jij geen christen. Die zien het niet scherp. Maria bewaart en overlegt in haar hart. Gemeente, het geestelijk leven is geen lichtknopje. Toen de kosteres hier vanmorgen kwam en dacht, de kerk is donker, laat ik het licht eens aandoen. Drukte ze wat knopjes aan en zie, alles was licht. Maar het christelijk leven is geen lichtknopje. Aan, uit, alles is ineens licht. Het christelijk leven, dat zou je nog eerder kunnen vergelijken met een gloeilamp die heel langzaam licht gaat geven, meer en meer de donkerheid doet opklaren. Dat is de taal van de Bijbel ook. De nevels worden opgeklaard als het woord opengaat. En ik hoop van harte dat u dat ervaren hebt rond deze kerstdagen. Of op zondag in de kerk. Dat u zegt, ja, dat had ik nou net nodig. Dat was het puzzelstukje wat ontbrak. Nu spreekt God zo duidelijk. Nu heb ik het door. Dat vraagt wel activiteit. Het is niet zo dat Maria daar lijdelijk, passief, naast de kribbe zit en alles maar over zich heen laat komen. Nee, twee actieve werkwoorden. Ze bewaart alle woorden, ze overlegt die in haar hart.
Vroeger hadden wij kippen.
En het was een geweldige vreugde om te ontdekken dat een van de kippen broeds was. Dat betekent, dan moet je de eieren niet weghalen. Maar de kip die blijft zitten op die eieren. En ja, als dat een paar dagen duurde, dan had je grote kans dat doorzette. En dat er uiteindelijk iets moois uit die eieren kwam. Kuikens. Wat deed die hen? Ze zat. En tegelijk was ze zo actief. Want met haar warmte broedde ze de eieren uit. Wat een geduld heb je daarvoor nodig. Maria, die heeft de woorden van de Heere bewaard in haar hart, gekoesterd, aan haar hart gedrukt, overlegd. Nou, vergelijk het maar met die hen. En als je dan je leven ernaast legt, dan steekt het misschien wel wat schraal af. Heb je heel wat vragen en heel wat zorgen en heel wat onbekende dingen in je leven. Maar komt vanmorgen de spiegel wel voor je? Maar hoe zit het ermee? Is er wel sprake van bewaren en overleg in je hart? Of schuif je dat allemaal van je af? Ben je vanmorgen niet op je plek? Ja, maar dat is toch niet zo eenvoudig, dominee? Om het te doen met de woorden van de Heere. Nee, dat betekent dat je je helemaal overgeeft aan Hem. De Allerhoogste maakt het goed. God zal verandering geven. Hoe? Wanneer? Geen idee. God brengt op het juiste tijdstip de herders bij de kribbe. Ter bevestiging van de woorden aan Maria. Mooi, hè? Zo onderwijst de Heere van stap tot stap. Hij laat de verlegenheid in je leven ervaren. Om je uit te drijven naar Hem. En laat je soms bewust wel eens in het donker zitten. En de duisternis rond je ziel kan Hij bewust even laten hangen. Niet om te plagen. Maar om het alleen van Hem te verwachten. Maria, bewaart deze woorden. Bewaar ze vanmorgen, Maria. Alles wat je nu hoort, overleg het maar. Misschien heb je het na het amen van de preek nog niet scherp, maar overleg het maar in je hart. Weet u, God onderwijst van stap tot stap. Je ziet het zo mooi bij Maria. Want ja, die herders gaan weer weg. En dan is ze weer alleen. Ja, zou het wel waar geweest zijn? Zou ik me niet vergist hebben? Hebben die herders zich niet vergist? Wie zal het zeggen? 40 dagen later komt ze in de tempel. Wat hoort ze dan? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Een licht tot verlichting der heidenen. Opnieuw een bevestiging. Dit kind zal de Zoon van God zijn. Heeft ze het begrepen? Nou, er komen alleen maar raadsels bij als Simeon zegt: tot Maria, let u erop, vers 34, uw zoon wordt gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Nou, opnieuw een raadsel erbij. Mijn zoon, de Zoon van God, tot een val en een opstanding gezet, een zwaard gaat door mijn ziel. Heren, wat wil toch dit zeggen? En dan, aan het eind van dit hoofdstuk, haar kind is 12 jaar, ze raakt het kwijt, Jozef en Maria gaan zoeken, waar is de Heere Jezus gebleven? Dan vinden ze het in de tempel. En dan zegt de Heere Jezus tegen Maria: wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En wat lees je dan? Maria bewaart al die woorden. Opnieuw. Weet u, Maria's leven is erin geweest van overleg.
van overleg voor het aangezicht van de Heere. Gezegend ben jij, bent u. Als dit uw levenshouding is, na kerst. Overleggen.
Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd.
Ik vind het wel een bijzondere vrouw, dominee, Maria. Ik heb eigenlijk nog nooit zo naar haar geluisterd, naar haar gekeken. U moet ook niet te veel naar haar kijken. Misschien laten we het licht wel te veel nu vallen op haar. En daarom is het goed wat de Heer Jezus later gezegd heeft. Tegen mensen die bij hem kwamen, tegen hem gezegd hebben. Nou, zalig is de moeder die u gedragen hebt, heeft. Zalig zijn de borsten waaraan u gezoogd hebt. Zegt de Heer Jezus dan. Zalig zijn zij die het woord horen en bewaren. Maria is niet zalig omdat ze de moeder van Jezus is. Maar Maria is zalig omdat ze het woord hoort en bewaart en overlegt. Als dit nu een compleet raadsel voor je is vanmorgen, hè? Als je dan luistert naar de preek en zegt, ik weet niet waar het over gaat, dit ken ik niet. Mag ik je dan vanmorgen één woord meegeven? Met de hartelijke bede wil je dan dit woord bewaren en overleggen in je hart. Al vergeet je het andere. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Zul je het niet vergeten? Als u vreemdeling bent van het leven, van bewaren en overleggen. En als je er iets van herkent vanmorgen, dan zeg ik tot u, wie hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Voor Maria heeft het een tijd geduurd. Totdat ze alles op haar plek had liggen. Maar ze heeft het toch in orde blijkbaar kunnen verhalen aan Lucas. Dus na al die dingen heeft ze toch op haar plek gekregen. Heeft God het op de plek gebracht. Ach, misschien moeten we maar niet verwachten dat alle raadsels opgelost worden in dit leven. Dat is de gebrokenheid van deze tegenwoordige tijd. Maar één ding. God vertaalt uiteindelijk zelf de duisternis die overblijft in eeuwig licht. Wat voor u als de nacht is, dat ligt voor hem als de dag. Ook verduistert de duisternis voor hem niet. Psalm 139. Hij kent en hij doorgrondt mij. En voor zijn aangezicht mag Maria vanmorgen alle woorden die ze vandaag en gisteren gehoord heeft, bewaren en overleggen in je hart. Amen. We gaan opnieuw zingen op Psalm 119. En nu vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Psalm 119, vers 65.
Laten wij de Heere samen danken.
Heere, u hebt in de schepping laten zien hoe u de duisternis verdrijft. Door de zon te geven, die langzaam maar zeker opgaat. En de meest hardnekkige mist. En de meest duistere nacht kan niet op tegen het licht van de zon. Al het zwart moet het verliezen voor het licht van uw woord. Wat een troost. Voor ons als we leven met uw woord, wonen in uw woord en verankerd zijn in dat woord. Omdat we daar de Heer Jezus gevonden hebben. Gehuld in de doeken van de belofte. Hij die het leven voor ons is. Dan mogen we vanaf nu het woord bewaren en overleggen in ons hart. En bedenken dat, hoe lang het ook kan duren, u na het zure het zoete zult geven. In ieder geval dat de Allerhoogste het goed maakt. En dat als we u volgen, we in de duisternis niet zullen wandelen, maar het licht van het leven zullen hebben. Wat een troost. We danken u, Heere, dat u uw kinderen op aarde niet begeeft en niet verlaat. Dat u ze vasthoudt, al twijfelen ze aan alles. Dat u ze niet zult begeven en niet zult verlaten. En dat u de duisternis die nog over is in hun leven uiteindelijk zult wegnemen. En alle raadsels zult oplossen. Als het bewaren en overleggen overgaat in genieten en aanschouwen. We danken u dat we zo deze kerstdagen mochten afsluiten in de stilte. En dan rest er ook niets anders dan naar huis te gaan en te bewaren en te overleggen al die puzzelstukjes die we van u kregen, met de intentie om te verstaan. Zend ons de hulp van uw geest en laat die ons op onze paden ten leidsman strekken. We bidden, wilt u morgen met ons zijn, aanstaande zondag, met de gastpredikanten, ook als we heen leven naar het einde van dit jaar en het begin van een nieuw jaar, en dat samen als gemeente mogen beleven. Heere, behoed ons en doe ons elkaar spoedig weerzien. Bewaar ons ook voor het verdere van deze dag, waar we naartoe gaan, bij familie of vrienden. Heere, zegen ons uit uw hoge hemel. Wij vragen dat van u in de dank voor deze dienst. Uit genade. Amen. Tot slot zingen wij op Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen, uw woord kan mij, hoewel ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. 119, vers 84.
Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.